De vroege middeleeuwen, dat is grofweg de periode van 500 tot 1100 na Christus, die staan bekend als een duistere tijd. Als we het over middeleeuwse praktijken hebben, gaat het sowieso niet over prettige praktijken. Maar dat is misschien helemaal niet terecht, zegt Annemarieke Willemsen. Zij is conservator middeleeuwen en samensteller ook van de tentoonstelling Gouden Middeleeuwen, Nederland in de Merovingische wereld van 400 tot 700 na Christus. Vrijdag opent die tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En Annemarieke Willemsen is hier, ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe komt het dat die periode zo'n slechte pers heeft of zo slecht bekend staat?
Nou, eigenlijk staat hij niet slecht bekend. Er is gewoon eigenlijk heel weinig over bekend. Het is een periode die eigenlijk altijd wordt overgeslagen. En dat komt een beetje omdat hij tussen twee hoogtijden in zit voor Nederland. Je hebt de Romeinse tijd, die hier wel heel bekend is. En je hebt natuurlijk later de Gouden Eeuw, de Republiek. En de periode daartussenin wordt dan voor gemakshalve op een hoopje geveegd. En de middeleeuwen, de tussentijd genoemd.
Ja, de Romeinen, daar weten we inderdaad heel van. En laten we zeggen de VOC-tijd, hè? Daar,
ja,
horen
precies.
We veel over.
En dit zit er eigenlijk tussen. Maar dan heb je ook nog, als mensen dan al een beeld hebben van middeleeuwen, gaat het toch vaak over ridders en kastelen en dergelijke. En dat zijn weer die late middeleeuwen. En de tentoonstelling in Leiden gaat echt over de vroegste middeleeuwen. Dus eigenlijk de periode na de Romeinen. En ja, daar staat ook eigenlijk niets over in de schoolboeken. En heeft ook geen enkel venster in de kanon, om eens iets te noemen.
Maar u hebt er wel het een en ander over gevonden. Er is dus wel iets over bekend.
Ja, het is eigenlijk, de tentoonstelling is eigenlijk geboren uit die paradox dat er de meeste mensen er helemaal geen beeld van hebben. Terwijl archeologisch, qua bodemfonds, is het een van de rijkste periodes van onze geschiedenis. Er zijn ontzettend veel dingen gevonden. En die betekenen eigenlijk ook dat we heel veel weten van die tijd.
Ah, en wat weten we dan? Wat voor mensen leefden hier dan?
Nou ja, mensen zijn gewoon mensen. Mannen, vrouwen, kinderen, paarden, honden, kippen op het erf. Dat is allemaal niet zoveel veranderd. Nederland is in die tijd relatief dun bevolkt. Dus er zijn zeg maar ongeveer 40.000, 50.000 mensen in heel Nederland. Dus die wonen in kleine dorpen. En eigenlijk doordat ze in kleine dorpen wonen die samen netwerken vormen, is het eigenlijk best een hele goede tijd om in te leven. Ze kunnen aan vrij veel luxe materiaal komen, ze kunnen aan goed eten komen. En uit bijvoorbeeld het onderzoek van skeletten uit deze tijd blijkt dat mensen relatief gezond zijn en relatief lang worden bijvoorbeeld.
Lang, want we begrepen in de middeleeuwen, of in ieder geval misschien die periode daarna, dat is een kleine
mensen.
Nee, dat is toch een beetje een mythe, hoor.
Het is een mythe,
dat het is een beetje een mythe dat mensen in het verleden veel kleiner waren dan nu. Maar wat wel zo is, is dat er een relatie is tussen de druk die op mensen staat en hoe lang ze kunnen uitgroeien. En in de latere middeleeuwen krijg je natuurlijk die versteden. En die stad zet die druk wel, waardoor mensen iets minder ruimte krijgen om heel gezond uit te groeien. En wat je ook in die vroege middeleeuwen ziet, is dat ze vrij goed weten hoe ze wonden moeten genezen bijvoorbeeld. En ook dat breuken bijvoorbeeld goed genezen zijn. En ook dat er bijvoorbeeld staaroperaties werden gedaan trouwens.
Staaroperaties?
Toen al?
Jazeker.
Huh? Zo. Want we horen ook altijd, het is de tijd van de volksverhuizingen en zo. Maar die mensen hadden daar toch een redelijk, relatief welvarend en rustig
Ja, die tijd van die volksverhuizingen, dat is een van de beelden die echt heel funest zijn geweest voor die vroege middeleeuwen. Omdat het voor mensen toch een idee geeft dat iedereen continu on the move was. En dat je nergens rustig kon blijven. En die volksverhuizingen zijn natuurlijk van die kaarten met van die hele grote pijlen die bijna heel Europa beslaan. Maar die beslaan dan ook meestal ook gewoon 4, 5 eeuwen. En als je er middenin zit, merkt je daar eigenlijk ook niet zo bijster veel van waarschijnlijk. Want het gaat met een frequentie van iets van één gezin per generatie uit een dorp.
Ja, en
volksverschuivingen.
Ja. Dus mensen leefden in relatieve rust.
Ja.
En waren lang en gezond.
Ja.
En maakten hele mooie dingen. Want dat heb je teruggevonden.
Ze maakten ontzettend mooie dingen. Er is een heel hoogstaande edelsmeedkunst. En ook glaskunst. De tentoonstelling in Leiden heeft 3 zalen. En eentje daarvan bestaat helemaal uit Merovingisch glas. En dat is heel kunstig gemaakt. En we hebben ook in de glasblazerij Leerdam dat glas laten namaken. Dingen als slurfbekers en buidelbekers heet dat. Moet maar komen kijken wat dat zijn. En dan zie je ook dat dat best ingewikkelde processen zijn die ook één glasblazer in zijn eentje niet kan.
Dus wij kunnen nu niet zo goed maken, of tenminste de glasblazers nu kunnen niet zo goed maken wat de vingers doen.
Ja, glasblazers nu moeten daar behoorlijk voor oefenen en die waren ook wel behoorlijk moe na een dag om dit te proberen. We hebben op de tentoonstelling de Gesp van Rijnsburg liggen. Dat is een prachtig object uit ongeveer 630 na Christus, wat ook op de poster staat, de beelddrager is. En die heeft heel ingewikkeld goud filigraan vlechtwerk. Slangenpatroontjes van in elkaar gevlochten draadjes die weer uit gouden bolletjes bestaan. Heel pieterpeuterig, heel klein. Ook nog edelsteentjes en email. En dat is iets waar een huidige, hele goede goudsmid ook van zegt, daar begin
dat
ik niet aan.
Dat maken ze niet meer.
U kunt dat allemaal vinden, omdat U weet dat ze met al die dure spullen en die gespen en sieraden begraven werden.
Ja, er zijn drie groepen bodemfonds die heel belangrijk zijn voor deze tijd. Je hebt goudschatten en muntschatten aan de ene kant. Je hebt grafvelden en ingraven in deze tijd. Die zijn pre-christelijk. Daar werden nog heel veel spulletjes meegegeven. Persoonlijke bezittingen, sieraden, wapens, vaatwerk, dat soort dingen. En er zijn ook de laatste 30 jaar behoorlijk veel nederzettingen opgegraven. Dus gewoon woonplaatsen. Waar je ze ook aan kunt zien dat mensen daar vaak lang, echt eeuwenlang op één plek hebben gewoond. Dus die zijn ook niet aan het volksverhuizen. En daar zie je dan weer hele dagelijkse dingen. Ook houten emmers zijn daar. Zelfs schoenleesten hebben we in de tentoonstelling uit Oegstgeest, waar dus een schoenmaker zat die verschillende maten houten schoenleesten had om schoenen op te maken.
Ja, en dan heeft u nog een gouden boekje geschreven over een mol en een muisje. Ja. In verband met deze kennis allemaal. Hoezo?
Nou, het is een familietentoonstelling. Dus er is voor iedereen wat bij. En er zijn ook kinderroutes in de tentoonstelling. En ja, de tentoonstelling heet Gouden Middeleeuwen. En de gouden boekjes hebben dit jaar een jubileum. Dus wij dachten, dat zou toch mooi zijn als je samen kunt. En ik heb inderdaad het boekje geschreven. Het is getekend door Harmen van Straten. En het is gebaseerd op een echte vondst uit deze tijd. Namelijk een knikpot, een pot met een knik erin, die begraven is in Borgharen bij Maastricht. En daar zat het skeletje van een mol en een skeletje van een spitsmuis in. Die diertjes zijn daar ingekropen toen die pot al onder de grond begraven was en er nooit meer uitgekomen. En het verhaal is dus geworden Mo en Spits, de mol en de muis, die op zoek zijn naar een plek om te slapen. Maar er zit allerlei rotzooi onder de grond. En dus stoten ze de hele tijd hun hoofd. Een heel mooi archeologisch kinderboekje.
Nou moet u mij toch eens uitleggen. U schetst een beeld van, nogmaals, lange, gezonde mensen die de tijd en de rust hadden om prachtige dingen te maken. Die leefden in luxe. Die staaroperaties deden. Ja. En waarom kijken we daar dan toch nog steeds naar als de duistere middeleeuwen?
Dat is lastig om kort te beantwoorden. Want het betekent dat je zou moeten achterhalen waarom wij een bepaald beeld hebben gevormd. Het heeft natuurlijk wel iets te maken met dat ons geschiedbeeld heel erg door historici is gevormd die schriftelijke bronnen gebruiken. En schriftelijke bronnen zijn er uit deze tijd relatief weinig. Hoewel er wordt vaak geroepen dat ze er niet zijn. En dat is niet waar. We hebben ook in de tentoonstelling hele mooie citaten over wat je moet eten als je ziek bent. En dat je extra veel boete moet betalen als je iemand verwondt die een harpspeler of een goudsmid is, want die heeft zijn handen nodig om zijn vak uit te oefenen. Dus die bronnen bestaan ook. Het heeft toch een beetje te maken met gemakzucht, denk ik wel eens, dat je met hele grote stappen door zo'n geschiedenis moet als je hem op school onderwijst of als je een kanon ontwerpt. En dan mis je voor die vroege middeleeuwen die grote namen waar je dat aan op kunt hangen. En dus dan doe je de Romeinse limes als een laatste ding en dan kom je weer binnen bij ofwel Willibrord, dat is een grote naam, ofwel Karel de Grote. He, en dan zit je al in 800. En je slaat die hele periode gemakshalve maar even over.
Een stripboek over die tijd, zou ik zeggen. Dat helpt ook altijd.
Dat is bij de tentoonstelling verschenen. Het eerste grote publieksboek. Ja. Nee, er is ook echt een groot publieksboek.
Okay.
Gouden Middeleeuwen geheten. Bij de tentoonstelling verschenen.
Aan de Marieke Willemsen, conservator, hoorde u van de conservator van de middeleeuwen, wilde ik zeggen. Van het Rijksmuseum van de Oudheden in Leiden. Aanstaande vrijdag opent de tentoonstelling daar over de Gouden Middeleeuwen in Nederland en de Merovingische wereld.
Ja, tot en met 26 oktober. Vandaag.
Zo is dat.